Dat was Gloria in Excelsis Deo van Vivaldi. En dat is uitgezocht door Stefan Enter. En we praten met elkaar over zijn laatste boek, Compassie. Het is een heel bijzonder liefdesverhaal, omdat het eigenlijk een omgekeerd liefdesverhaal is van alle liefdesverhalen die we altijd tot nu toe... Nou, dus nog nooit eerder geschreven liefdesverhaal. Namelijk een liefdesverhaal zonder fysieke aantrekkingskracht. Ja. En we hadden het er net over, die Frank, die hoofdpersoon... Die wordt door dit verhaal, of in dit verhaal, gaande dit verhaal, eigenlijk met zijn eigen leegte geconfronteerd.
Ja.
Dan wil ik nog even terugkomen op de Jessica, de vrouwelijke figuur, op wie hij dus wel zo enorm verliefd is. Want je zegt net, zij is zo onbevangen, hè? En is meteen verkocht vanwege...
Nou, vanuit Franks beeld. Dus alles, ja. Alles wat je leest moet je wel zien vanuit een personage dat er een bepaald wereldbeeld op nahoudt.
Ja, de personage. En je zei net, ik hou van onsympathieke personages. Die Frank is ook vooral in het begin ontzettend van zichzelf overtuigd.
Ja.
Maar dat die lagen worden afgepeld, zei je net. Dus hij begint een beetje aan zichzelf te twijfelen.
Ja.
Wordt daarmee misschien ook wat meer mens?
Ja, natuurlijk. Maar dat hoop je. En dat is altijd het geval, denk ik, met een personage dat niet helemaal deugt. We hadden het net over personages uit de wereldliteratuur, zoals Humbert Humbert of Emma van Jane Austen. Je hebt ook nog Yevgeny Onegin van Pushkin als beroemd voorbeeld. Dat zijn allemaal mensen die in het begin ook geïronomiseerd worden eigenlijk door de schrijver, door de verteller, vanwege hun ijdelheid of hun onbetrouwbaarheid. Maar ja, je voelt al die mensen die gaan met de billen bloot.
Ja.
En dat gebeurt ook met Frank.
Ja, ja, ja.
En het interessante van een schrijver is, dan kun je het voor elkaar krijgen om de lezer voor zo'n onsympathiek personage toch nog compassie te laten voelen.
En vandaar de titel Compassie? Of?
Nou, misschien een beetje. Een titel is eigenlijk altijd meer... Het woord compassie komt in het boek niet voor.
Nee.
Een titel is altijd een beetje meer duidig. Je zou kunnen zeggen, Frank voelt compassie voor Jessica. Maar ja, is dat werkelijk compassie of is dat zijn eigen ijdelheid? En zo kun je ook zeggen van ja, moet je nou compassie voor Frank voelen? Of is het heel goed dat hij zo keihard op zijn bek is gegaan?
En wat vind je zelf?
Ja, ik vind helemaal niets van mijn personages.
Nee, maar
je
laat hem op zijn bek gaan eigenlijk.
Ja, dat...
Met enig plezier.
Ja, ik heb wel enig plezier daarin. Ja. Hoewel ik ook gewoon wel zelf geloof in dit drama.
Ja.
Maar ja, we hebben net dat Gloria geluisterd.
Ja.
Dat is dan weer in het begin van het boek. Dat is nog helemaal de ijdele Frank. Want dit is de muziek die Frank altijd opzet. Op zijn hoofd, op een koptelefoon. Wanneer hij voor het eerst naar het huis van een nieuwe geliefde gaat.
Oh, dat doet hij altijd. Oh,
dus
ja.
Dat staat in het boek ook. Ja. En dat is dus een soort... Ja, het is hele jubelende overwinningsmuziek. En ja, dat tekent hem eigenlijk al dat hij überhaupt die muziek nodig heeft om in de perfecte mood te komen. Dat tekent eigenlijk al hoe blasé je dan bent. Als je dat soort muziek opzet, vlak voor...
Ja, en want hij is eigenlijk wel... Hij is zelf zeker van de overwinning ook.
Hè? Nou ja, hij heeft geen moeite om vrouwen te vinden.
En, te verleiden.
Nee, en voor een schrijver is het natuurlijk erg leuk. Dus ja, inderdaad, ik bleef er plezier aan. Op je eerdere, voor een schrijver is het natuurlijk leuk om zo'n personage op zijn bek te laten gaan.
Lekker te laten ploeteren en het lukt niet.
Ik kom wel eens boeken tegen waarin je voelt dat de schrijver een beetje opschept over zijn seksuele prestaties. Jan Kramer of zo. Nou, dat is toch afschuwelijk?
Dat
het is veel leuker om het omgekeerde te doen.
Om
juist sarcastisch te zijn over een macho.
Ja, nee, maar je zei ook in een ander interview inderdaad schrijven over seks. Dat kan eigenlijk niet alleen als het grappig is of triest.
Ja, het moet of ontzettend geestig zijn of triest. En er zijn maar heel weinig schrijvers die dat kunnen. Ik vind dat Wolkers het bijvoorbeeld heel goed kan.
En daar heb je ook wel naar gekeken?
Nee, dat heb ik heel lang geleden gelezen. Ja, nee hoor, ik heb dit gewoon zelf zoals ik het zelf wilde doen. Maar
want
ik herinner
het is,
me...
je hebt eerdere boeken geschreven. Dit is je vijfde boek, geloof ik.
Mijn vijfde boek, ja.
Maar nooit veel over seks, maar nu...
Nee, heel sporadisch. Maar hier is het hart van het boek. Het probleem ligt in de seks. Het is het hart van het boek. En ja, nou ben ik er ook vol voor gegaan.
Ja. Maar toen was het dus... Dan is het dus inderdaad treurig. En het heeft ook hilarische kanten hier en daar.
Omdat
die Frank zo ontzettend zoiets heeft. Ja, maar dan ga ik het dus even zo doen.
Ja.
Hè? En dan zal het ook lukken. En ja, dan lukt het ook weer niet. Dus dat is inderdaad treurig en grappig. Dus allebei eigenlijk.
Ja, dat is het beste natuurlijk. Ja. Als je als lezer niet goed weet, moet ik hier nou om lachen of is dit eigenlijk ontzettend tragisch?
Nou, allebei.
Dat is perfect.
Het is gewoon wel grappig. En als je erover nadenkt, denk je, het is ook diep treurig. Dus voor beide partijen natuurlijk.
Ja, maar dat is het beste dat je als schrijver kunt horen. Wat jij nu zegt over dit boek, dat wil ik natuurlijk.
Dat was je bedoeling.
Ja, dat je als lezer denkt van het is grappig, maar het is ook ontzettend triest.
En je zegt ook ergens, ik wil mooi schrijven. Nou, dat is dus wel gelukt, dus het komt echt wel over.
Nou, ik wil vooral heel precies schrijven. Je moet het zintuigelijk... Ik heb er altijd een beetje hekel aan als mensen zeggen, je schrijft zo mooi. Nee, ik probeer vooral heel precies, ik probeer vooral het echt zintuigelijk vol binnen te laten komen.
En hoe doe je dat? Veel details?
Vooral scherpe details die iedereen kent, maar die iedereen niet zomaar paraat heeft. Maar op het moment dat je het leest, denk je, oh ja, zo zit het in elkaar. En bij mij, omgekeerd werkt het bij mij ook, als ik een hele goede schrijver lees... Dan heb ik dat wel een paar keer per pagina. Als ik bijvoorbeeld Proust lees, dan denk ik op iedere pagina wel een keer van... Oh ja, zo zitten de dingen in elkaar.
Ja.
En dat had ik zelf kunnen verzinnen.
Ja.
Maar Proust is me voor geweest.
Ach,
en dat is wat ik zelf ook wil. Dat de lezer zegt, oh ja, wat pijnlijk. Oh ja, zo zijn die dingen, zo gaan die dingen.
En dan put je ook wel uit autobiografische elementen. Dat moet haast wel. Want
ja, natuurlijk. Ja, anders... heel vaak. Maar het is eigenlijk geen enkel boek dat ik heb geschreven is... In letterlijke zin een autobiografisch boek. Maar het zit wel chockvol autobiografische elementen. Als schrijver heb je voortdurend je antennes openstaan. Vaak ook niet hoor, maar vaak ook wel. En je pikt overal anekdotes vandaan. En vaak zijn dat ook authentieke belevenissen van jezelf.
Ja, ja.
Dus, ja.
Ja. Maar is dat niet moeilijk? Want merk je niet dat mensen dan toch... misschien wat schroom hebben in hun contact met jou.
In hun omgang met mij.
Ja, want je weet maar nooit of dat niet is in het volgende boek.
Ja, gek genoeg heb ik het idee van niet. Terwijl er achteraf af en toe wel mensen die vanaf het begin af weten dat ik wat ik doe.
Ja.
En ja, achteraf merk ik wel eens dat mensen een beetje boos zijn, dat ze zichzelf herkennen. Maar ik heb nog nooit iemand, ik noem mensen niet bij de naam.
En wat doe je dan? Spreken ze jou daar dan op aan?
Dat is een enkele keer gebeurd. Niemand anders dan jij en ik weten dat deze feiten kloppen.
Aha, ja. Ja, dus je hoeft ook geen disclaimer. Je hoeft ook geen disclaimer voor in te zetten, want het is.
En nogmaals, het is zo. Als ik zeg, ik manipuleer al die elementen, deels ja. fantasie, deels ja. feit, ja. tot ja. wat het beste is voor het boek.
Ja, ja.
Dat moet je ook wel. Nou ja, goed.
Nee, maar je geeft dan toch misschien wel iets op. Want. Of heb je zelf niet een soort gêne om dat dan toch op te gaan schrijven? Omdat het dus eigenlijk. Dan zeg je ook net van ja, alleen jij en ik, hè, de ander die dus, of een scène die
heel
is.
Af en toe voel ik een soort gêne, maar als schrijver moet je op dat vlak vrij gewetenloos zijn. Je moet, als het goed is voor je boek, ja, dan moet er wel een heel sterk argument komen om dat niet te gebruiken.
Dus het boek komt op de eerste plaats?
Ja.
Eigenlijk ja. altijd?
Ja.
En als mensen dan zeggen, ja, hallo, dat vind ik toch niet zo leuk.
Ja, dat is jammer. Je wist toen je mij ontmoette wat ik deed. Dus dan had je dat maar niet moeten vertellen.
Aha.
Omgekeerd heb ik zelf al een paar keer meegemaakt dat ik andere schrijvers
ja.
een anekdote heb verteld die ik later in een boek tegenkom. En dan sla ik mezelf ook voor mijn kop. Hey, die had ik willen gebruiken.
Ja, ja.
Maar
ja.
helaas.
Ja.
En dat is mijn eigen fout. Ik zal die schrijver daar niet op aanspreken.
Nee. Nee, maar goed, dan gaat het om een anekdote. Maar ik denk meer de gêne aan gevoelens of gevoeligheden.
Ja, maar vaak zijn dat dingen die dan mensen op zichzelf betrekken... maar die toch ook universeel zijn. Wat ik nu zeg over dit probleem... ik ben heus niet de enige die wel eens zoiets heeft meegemaakt.
Dat merk je nu?
Ja, er zijn veel meer mensen die met dit dilemma...
Ja.
ooit in hun leven een keer hebben geworsteld.
Ja, ja. Wel jammer trouwens, hè? Zou er nou echt niks aan te doen zijn?
Ja, nou ja, je kunt inderdaad misschien in therapie gaan.
Samen?
En je zou kunnen zeggen, Frank had met Jessica in therapie moeten gaan.
Ja, ja.
Maar ja, dat was niet leuk geweest voor het boek.
Nee, dus... Nee? Is een beetje saai? Of,
nou, nee, dan had je een heel ander boek gekregen.
Ja,
dat,
ja.
Je kunt natuurlijk allerlei... Ja, kunt allerlei
dan had je nog een happy enter misschien.
Maar Frank is...
Maar
Frank is ook niet het personage om... te onderkennen dat hij misschien wel in therapie moet.
Nee, want dat schrijft hij ook ergens. Hè? Dat komt er ook heel verwaterd
ja,
uit. Van, ik heb
ook,
nooit een psycholoog gezien.
Ja, en, geen flauw idee wat psychologen zijn. Nee, precies.
Ja, precies. Ja. Of van, ja, dat heb ik natuurlijk niet nodig. Dus ja. Ja, dus ja. Nou ja, dat zou een heel ander boek zijn. Misschien schrijf je dat later nog eens.
We zullen zien.
Ja. Maar dus de gêne, ja, heel af en toe. Maar het schrijven komt altijd voorop. Hoe schrijf je? Heb je een heel strak ritme?
Nee, ik heb... ik probeer 's middags en 's avonds te werken. 's Ochtends ben ik nooit helder.
Oké. Okay. Wat doe je dan 's ochtends?
Ja, lezen.
Ah,
dus ik probeer wel wat te lezen. En als je echt een heel goede schrijver leest... dan leg je meteen de lat hoog voor die dag.
Dat is, is van invloed. Ja.
Dat is zeker van invloed, ja, zeker.
Maar lees je ook gericht? Zo van, ik ben nu met dit onderwerp, of toen je met de compassie bezig was, dat je Lolita er weer eens bij pakte?
Nee. Vroeger was ik nog wel bang om beïnvloed te worden. Kijk, als je 17 bent of 16, dan ben je nog heel erg geneigd om over te nemen wat je leest. Dus dan dat je... Ja, toen ik 16 was, toen las ik Herman Teerlink bijvoorbeeld. En ik merkte dat ik toen... kort daarna schreef in de stijl van Herman Teerling.
Ah.
Maar naarmate je ouder wordt, ontwikkel je toch echt je eigen stijl.
Ja.
En daar ben ik nu niet meer bang voor. Maar het is wel zo dat als ik bijvoorbeeld... Nou, ik hou ook heel erg van Virginia Woolf bijvoorbeeld. Dat is heel gecomprimeerd en heel stilistisch, heel op heel hoog niveau. Ja, als je dat 's ochtends hebt gelezen en je begint dan zelf 's middags... dan er galmt wel iets door in je hoofd nog van het hoge niveau...
Maar is misschien ook alleen maar goed.
Ja, dat is goed. Ja, het Terwijl ik dus helemaal niet zo schrijf.
Maar er blijft misschien toch ergens ook iets hangen.
Maar je bent wel meteen scherp. Ja. Het is wel, al je zintuigen staan open. En dat is gebeurd door dat andere boek.
Ja, ja.
Dus dat ik heel anders schrijf dan Virginia Woolf.
Nee, maar goed. Maar dat doe je dus ook eigenlijk bewust. Van ochtends dompel ik mezelf onder in iets. En dan...
Ja.
En wat ben je nu aan het lezen?
Ik ben op dit moment, het boek is nu net uit. Dan zit ik altijd in een beetje braakliggende periode. Dus ik kom eigenlijk niet goed aan werken toen nu. Dus op een nachtkastje liggen de dagboeken van de broers de Goncourt. Het waren twee grote roddelaars in de literaire wereld van de 19e eeuw in Frankrijk. En ik ben ook de dagboekaantekeningen van Françoise Sagan aan het lezen.
Aha.
Allebei van die arbeiderspersdeeltjes, erg mooi.
Ja, ja, ja. En dagboekenachtig, dat spreekt je aan? Omdat er ook over soms gevoelens...
Van tijd tot tijd. Ja, nou, ook vooral omdat er vaak vlijmscherpe observaties van mensen in staan.
Is dat echt jouw interesse?
Dat is de kern van de literatuur. Het gaat altijd om de psychologie.
Ja, ja.
Dus, ideeënromans en historische romans vind ik eigenlijk niet echt interessant.
Dus altijd de psychologie.
Ja, de psychologie. Ja.
En het volgende boek, ben je al aan bezig? Hè?
Ja, daar was ik al mee bezig. Toen schoof dit boek ertussen. En dat wil ik eigenlijk nu zo vlug mogelijk gaan oppakken en verder.
En ook weer over mensen.
Ja, ja.
Hun problemen. Waar
ja.
Zit... Ja?
Ja, het wordt zowaar een beetje een politiek boek ook. Maar daar wil ik nog niets over zeggen.
Nou, we kijken er naar uit. En
dankjewel.
Ik wil je hartelijk danken voor je openhartigheid en voor je komst. En voor het mooie gesprek. We gaan eindigen met California Dreaming van de mama's en de papa's. En ik sprak met Stefan Enter over zijn boek Compassie. Dat is eigenlijk een prachtig liefdesverhaal wat nog nooit eerder geschreven is. Dus ik raad een ieder aan dit te gaan lezen. En dan gaan we nu luisteren naar de California Dreaming.
Nou, dankjewel.
Ja, nou.
Yeah. Vanuit de Openbare Bibliotheek is dit Amsterdam FM met het nieuws. Mijn naam is Tessa Buijs.